Ik wil met jullie gaan lezen, Jesaja 58. Jesaja 58, ik vind het een van de gedeelten die mij altijd enorm aanspreken, omdat vanuit dit gedeelte er zoveel dingen te zeggen zijn over wat God van ons vraagt en wat God wil. En juist in het kader van Israëlzondag en het vasten wil ik heel graag dit gedeelte vandaag ook vanuit die hoek belichten. In Jesaja 58, dat is een deel uit de geschiedenis van Israël, waar geprofeteerd wordt over Israël, waar het begint vanuit Jesaja, dat Israël zich moet bekeren van afgoderij, zich moet terugkeren naar God en helemaal gaan toewijden aan God. En dat uiteindelijk, als ze dat dan niet zullen doen, dan zullen ze uit Jeruzalem weg worden gevoerd. En dan is er ook de profetie, maar er komt weer een moment dat je weer terug gaat komen. Dat wanneer die tijd voorbij is en je weer keert naar mij en je weer gaat beseffen dat wat ik spreek, dat dat het woord is wat goed is. Op dat moment zul je weer terug kunnen keren, want God is een God die altijd zijn belofte houdt. Amen. Hij houdt altijd zijn belofte. En dan wordt Jesaja opgeroepen om in dit gedeelte het volgende te zeggen. Roep luidkeels, vers 1. Houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin en verkondig mijn volk hun overtredingen en het huis van Jacob hun zonde. Hoewel ze mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij mij om rechtvaardigen te oordelen en zij vinden er vreugde in om tot God te naderen. Terwijl ze zeggen, waarom vasten wij? Als u het toch niet ziet. Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens en beult u al uw arbeiders af. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden, als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies? Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt en het hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vaste? Een dag die de Heere welgevallig is? Is dit niet het vaste wat ik verkies? Dat u de boeien van goddeloosheid losmaakt, dat u banden van het juk ontbindt, dat u onderdrukte vrij laat heen gaan en dat u elk juk breekt. Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemde een thuis biedt? Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. En dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden en dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid, als u uw hart opent voor de hongerige en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan. En uw donkerheid zal als de middag zijn. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van wel eer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest zult u herstellen. En u zult genoemd worden, hij die bressen dichtmaakt. Hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Tot zover. Het zijn prachtige woorden. En het zijn prachtige woorden omdat het aan de ene kant laat zien waar het God om gaat en aan de andere kant laat het ook zien dat ook al gaat het niet zoals God het bedoeld heeft, God blijft altijd trouw en hij houdt zijn beloften. Dat zie je ook hier weer in. Niet alleen beloften die hij in het verleden gedaan heeft, maar juist ook de beloften die hij plaatst over in dit geval over Israël en ook over de nakomelingen die nog gaan komen, als zij zich maar omkeren en gaan doen wat God van hen vraagt. Dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Dat geldt voor ons zoals wij ons dagelijks leven bezig zijn en God willen dienen. De geschiedenis van Israël is dan ook eigenlijk niet een geschiedenis van Israël. Eigenlijk is het een geschiedenis van de roeping van God. Het is de geschiedenis van belofte van God. Het is de geschiedenis van de trouw van God. en van de liefde van God en ook van een plan van God. God heeft een plan. God heeft altijd de controle. Hij verliest nooit de controle. Wij kijken naar dingen en denken, Heer, waar bent u nou en hoe gaat dat? Maar God verliest nooit de controle. En dat is iets waar wij altijd van overtuigd mogen zijn, dat wat er ook gebeurt, hij heeft alles in zijn hand. Zijn hand is de hand van de Almachtige, is de hand van de Eeuwige. Hij houdt vast. Hij laat niet los. In welke situatie jij je misschien ook bevindt, hij laat niet los. Hij is trouw. En als we dat beseffen en we kijken zo naar wat Israël heeft meegemaakt, hoe Israël eigenlijk geroepen is, nou hoe eigenlijk Abraham geroepen is, daar begon het eigenlijk al. Dat Abraham werd geroepen om zijn volk, zijn vaderhuis, zijn land te verlaten en te gaan naar een land dat God hem zou wijzen. Dat hij daar naartoe zou gaan en gehoorzaam zou zijn en dat vanuit zijn nageslacht alle volkeren gezegend zouden worden. Dat is de belofte die God al aan Abraham deed. En zijn nageslacht, dat was in eerste instantie Abraham, dan Isaac, Jacob. En vervolgens ging dat door met Jozef enzovoort. En vervolgens komen we in een situatie terecht waarin er al een volk was ontstaan, wat groeide, wat in ballingschap leefde, in de slavernij in Egypte. Maar God heeft een plan. En God zei, ik zal dat volk zal ik uit Egypte uitleiden en ik zal het gaan brengen naar een land dat overvloeit van melk en honing, wat ik al beloofd heb aan Abraham, mijn vriend. En dan vervolgens zie je die hele geschiedenis gaan waarin Mozes het volk mag uitleiden op een hele wonderlijke wijze, dwars door de Rode Zee heen. Ik las vanmorgen op Facebook nog even een berichtje van Albert. Hij is er niet. Maar hij plaatste wel een berichtje. Hij zei, God heeft de Rode Zee niet weggedaan, maar hij heeft er wel een pad doorheen gemaakt. En dat vind ik zo mooi. God maakt wegen waar wij soms geen wegen zien. En dan gaat hij een wonder. Dat heeft hij met Israël gedaan. En hij bracht Israël naar de overkant. En toen de soldaten van Egypte toch weer achteraan kwamen, ging het water weer dicht. En was Israël veilig. En God wilde op dat moment Israël brengen in het land dat beloofd was. Maar het ging mis, want er waren mensen die wel verspieden. Van de 12 verspieders waren er 10 die bang waren omdat ze reuzen hadden gezien. Omdat ze versterkte steden hadden gezien. 10 van de 12. 2 anderen hadden exact hetzelfde gezien. Maar die 2 zeiden, wat er ook gebeurt, als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Een beetje hoe ik het vertaal. God is met ons. Als God zegt, je gaat naar binnen en ik ga je dat land geven, dan gaat hij dat land geven, ongeacht reuzen en versterkte muren. Maar die 10 waren bang en de angst van de 10 kwam over het volk en het volk begon te murmureren en het volk wilde eigenlijk weer terug naar de slavernij, omdat ze wisten wat ze daar hadden, maar niet wisten wat ze in het land van belofte zouden tegenkomen. En dan zie je dat God soms ook kwaad wordt. En dan zie je dat God soms ook eigenlijk zegt, laat me maar gewoon opnieuw beginnen. Want het is zo mooi dat er iemand is daar, Mozes, die gaat pleiten voor het volk. Mozes gaat voorbeden doen. En uiteindelijk besluit God dat het volk niet vernietigd zal worden, maar dat uiteindelijk het volk, deze generatie van dat volk, het beloofde land niet in zal gaan, maar hun nakomelingen wel. Op 2 na. De 2 verspieders. Die vertrouwden op God. Die zouden ook meegaan. Joshua en Caleb. Zij zouden meegaan. En daar komen ze uiteindelijk in dat beloofde land. Naar een woestijnreis van 40 jaar. Ik denk wel eens, wat zullen de mensen na 20 jaar gedacht hebben? 20 jaar in de woestijn. Is God ons vergeten? Is God zijn belofte vergeten? Of na 25 jaar, of na 30 jaar. Probeer eens even voor te stellen. Er zijn beloften, maar je loopt er maar door die woestijn heen. En uiteindelijk is God toch weer trouw aan zijn belofte en gaat gebeuren wat hij wil. Het gaat niet altijd, lieve mensen, zoals wij dat willen. Ik las gisteren zo'n mooie spreuk. Zijn uitspraak was dat van Dietrich Bonhoeffer. Hij zei, niet al onze wensen worden vervuld, maar Gods beloften worden altijd vervuld. En daar mogen we ons aan vasthouden, aan de belofte van God. En Israël heeft dat mogen leren telkens weer. Maar telkens weer was er ook weer die hardnekkigheid van de mensen die toch weer werden verleid door de wereldse dingen. Eigenlijk wilden ze vaak van twee wallen, want ze wisten aan de ene kant hoe geweldig God was. Maar aan de andere kant zagen ze ook de dingen van de wereld. En ze maakten die keuzes soms van, nou dan gaan we toch ook maar dit doen. En dan komt God weer en zegt, nee, dit niet. En uiteindelijk kun je dan komen in een situatie waarin God zegt, dit is niet wat ik wil. Ik haal tijdelijk die zegen die ik op jullie gelegd heb, haal ik tijdelijk weg. En ik wil jullie gaan leren om weer volledig op mij te gaan vertrouwen. En dan gaat Israël in ballingschap. De Babylonische ballingschap. En de muren van Jeruzalem, de stad die God uitgekozen heeft, als zijn stad waar hij zal wonen, midden tussen de mensen, zijn volk. Die muren die worden vernield, de tempel wordt vernield, alles gaat stuk. De huizen worden vernield. En het volk is in ballingschap. En daar worden ze toe opgeroepen om in die ballingschap, tijdens die ballingschap, weer te beseffen hoe afhankelijk ze zijn van God en God alleen. Maar dan gebeurt het ook dat tijdens die ballingschap er een nieuwe generatie wordt geboren. En dat daar een generatie is die in die ballingschap gaat leren dat het in Babel, in Babylonië, ook niet zo heel slecht per se is. En ze bouwen daar een bestaan op. En ze zijn eigenlijk veel meer bezig met hun bestaan en met hun werk dan dat ze bezig zijn met de zaak van God en de belofte om ooit weer terug te kunnen keren naar Jeruzalem. En voel je dan het verschil tussen waar mensen mee bezig kunnen zijn als het over hun leven gaat, terwijl het eigenlijk God bedoeld is dat we bezig zijn met de dingen waar het God om gaat. En het ene zijn dus de aardse vleeselijke dingen waar wij mee bezig zijn, terwijl de andere de geestelijke dingen waar God mee bezig is en waar hij ons bij wil betrekken. En Israël moest dat steeds weer leren, dat het gaat om de geestelijke dingen, de principes van God, om het koninkrijk van God. Dat God door Israël heen zijn naam zou verheerlijken in de volkeren rondom. Maar als Israël was zoals de volkeren rondom, hoe kon hij dan zijn naam verheerlijken door hen heen? Dus ze moesten terugkeren en ze moesten weten dat ze anders waren en anders zijn. Eigenlijk kunnen we het voor onszelf ook zien. Dat we in Jezus Christus geheiligd zijn, apart gezet zijn. Zodat God door ons heen de wereld kan laten zien hoe geweldig hij is. Hoe groot zijn liefde is. En dat we worden opgeroepen dat als wij zijn gered door het bloed van Jezus. Waar we straks het avondmaal over mogen vieren. Dat Jezus zijn leven gaf en dat hij voor ons is gestorven. Dat hij degene is die ons heeft gekocht en betaald. Dat wij zijn geheiligd, gered door zijn offer, door zijn bloed. Dat wij daarin anders mogen zijn dan de wereld om ons heen. En tegelijkertijd niet geroepen zijn om ons terug te trekken uit de wereld. En daar zit het spanningsveld. Want heel veel mensen die toch leven in deze wereld, worden vaak ook weer getrokken door de dingen van deze wereld. En eigenlijk zien we dat in ons leven het vaak net zo gaat als in het leven van Israël in ballingschap. Dat we getrokken worden door de dingen van de wereld, dat we bezig zijn met de dingen van ons bestaan, terwijl we vergeten te kijken naar de dingen waar God het over heeft. Het is een verschil tussen, ik noem het altijd vleeselijk kijken en geestelijk kijken. Het is het verschil tussen kijken zoals de wereld kijkt en kijken zoals God wil dat we kijken. Onder leiding van zijn geest. Dat we gaan ontdekken, Heer, maar wat is uw doel, wat is uw plan, wat wilt u met mijn leven, ja meer nog, wat kan mijn leven voor een plaats innemen in uw grote plan wat u heeft met de wereld. En als we dat beseffen, dan gaan we anders kijken. En wij moeten dat soms ook gewoon leren weer. Net zoals Israël dat moest leren. Want hoor maar wat op een gegeven moment wordt gezegd in het begin van 58. Waar Jesaja moet uitspreken tegen het volk. Verkondig mijn volk hun overtredingen en het huis van Jacob hun zonde. En dan staat er, hoewel zij mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij mij om rechtvaardige oordelen. Het lijkt heel positief hier. Het lijkt alsof Israël leeft zoals God het eigenlijk vroeg. Alleen er staat niet dat ze dat doen, er staat dat ze doen alsof. Ik zal dat zo nog even wat verder uitleggen, want dat gaat verder. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen, terwijl zij zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie, op uw vaste dag zoekt u uw eigen wens en u beult ook nog eens uw arbeiders af. U vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden, als u uw stem wilt laten horen in de hoge, zou dit het vaste zijn wat ik verkies? Nou, daar kom ik zo nog op. God zegt, eigenlijk in zoveel woorden, jullie proberen uiterlijk er heel vroom uit te zien. Je probeert de goede dingen te doen, maar je hart is er niet op gericht. En als je uiterlijk vrome dingen wilt doen, terwijl je hart er niet op gericht is, dan ben je niets anders aan het doen dan een soort uiterlijke schijnvroomheid laten zien. Dat klinkt hard, maar eigenlijk kunnen we dat soms ook bij onszelf herkennen, dat we uiterlijk willen laten zien van kijk eens wat ik doe. Kijk eens hoeveel ik bid. Kijk eens hoeveel ik de Bijbel lees. Kijk eens hoeveel stille tijd ik hou. Kijk eens hoe ik vooraan kan zitten. Ik sta niet over jullie, maar gewoon. Kijk eens hoe ik vooraan kan zitten altijd. Hoe ik vroom daar zit. Maar ondertussen het is zo menselijk. Want we willen ons heel graag naar elkaar toe van onze beste kant laten zien. En als het ware denken dat God ons dan ook ziet. Terwijl we dan soms even vergeten dat God ook ziet wat we doen als we niet op die eerste rij zitten. En als we misschien hier straks de deur uitlopen. Of misschien op dit moment weet wat jij gaat denken over jouw buurman en buurvrouw. Dat als ik dit zeg, dat je denkt, dat is wel wat voor hem of haar. Ik vat dit op als een teken van herkenning. Die moet maar eens goed luisteren. Nee, dit geldt voor ons allemaal persoonlijk. Dit is misschien wel de vraag. Zijn wij echt voor God? Zijn wij echt? Want als er iets is wat God van ons vraagt, dan is het echtheid. Als je geen echtheid hebt, dan speel je toneel. En weet je hoe een toneelspeler heette vroeger in de Griekse tijd? Wie niemand, hè? Ja, heel goed, dat hoor ik. Ja, hypocriet. Het was een hypocritos, was het woord voor een toneelspeler. Een hypocritos. Ons woordje hypocriet komt daar vandaan. En wat was een hypocritos? Een toneelspeler, en in die tijd hadden alle toneelspelers hadden altijd maskers op. Dus je zat altijd naar een buitenkant te kijken, maar je zag nooit wie erachter zat. Dus je zat altijd naar een rol te kijken. Weet je wie Jezus vaak hypocritoi noemde? Fariseeën, schriftgeleerden. Jullie denken dat jullie zo vroom zijn, maar ondertussen van binnen. En dat is het verschil, denk ik, wat Jezus steeds wil neerleggen. Ook als je kijkt in het Nieuwe Testament, ook als je kijkt in de bergreden. Hij spreekt ons altijd aan, niet om onze uiterlijke daden, maar om onze innerlijke hartsgesteldheid. En daarmee scherpt hij de dingen van de wet nog verder aan. Is het echt? Dat is wat Israël hier wordt verweten. Jullie zijn niet echt. Jullie proberen wel te vasten. Jullie proberen mooie religieuze dingen te doen. Maar ondertussen ben je nog steeds hard aan het werk. En ondertussen ben je nog steeds bezig om je eigen winst te maken. Ondertussen beul je ook nog eens een keer je werknemers af. En ondertussen ga je ook nog eens met elkaar op de vuist. Je vast om je eigen gelijk te halen. En dat is ook wat je vaak bij God dan brengt. Heer, dit is wat ik wil. En God zegt, en dan verwacht je van mij dat ik een rechtvaardig oordeel geef? En dan zegt hij ook nog eens, en is dit dan het vaste wat ik verkies? En dat een mens zich een dag lang verootmoedigt, is een dag lang verootmoedigen verkeerd? Voor God? Nee toch? Alleen Irene schudt nee, dus nee toch? Nee, goed zo. En dat hij zijn hoofd buigt als een riet, en neerlegt in rouwgewaad en as. Dat je, als het ware, op die is het verkeerd, wat zegt God eigenlijk? Nee, het is niet verkeerd. Maar dat is niet het vaste waar het voor mij om gaat, zegt God.
Het is niet het vasten waarin je uiterlijk je neerbuigt. En kijk, oh, kijk mij nou. Sommige mensen die vasten soms een week of 10 dagen. En die zien er na een week of 10 dagen ook gewoon niet meer uit. Want die hebben baarden, weet je, die laat je groeien. Ik heb ook een baard, maar dat is toch omdat het hip is. Maar scheert je niet meer. Kijk eens even. Weet je wat Jezus erover zegt in Matteüs 5? In Matteüs hoofdstuk 5, zegt 6, daar zegt Jezus het volgende in vers 16. Wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de, komt hij weer, huichelaars, de hypocritoi. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat ze door mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Welk loon is dat? Erkenning van mensen. Dat mensen zeggen, wauw, jij bent goed bezig. Dat kan ik nooit. Ze hebben hun loon al. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen is, zal het u in het openbaar vergelden. Hoe mooi is dat? Als je vast, dan vast je niet om mensen te laten zien dat jij aan het vasten bent. Dat is een beetje de worsteling die ik zo straks ook hoorde. Moeten we nou een lijstje maken waar onze naam op gaan zetten? Want dan weten mensen toch dat ik vast. En dat is toch niet de bedoeling volgens de Bijbel? Nee, dat klopt. Daarom mag je ook gewoon Jantje zeggen. Dan denkt iedereen dat Jantje aan het vasten is, terwijl Pietje aan het vasten is. Weet je, dat mag. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat in die lijst erom dat we een ketting gaan maken, waardoor mensen, dat elk dagdeel als het ware ingevuld is. En dat er een ketting ontstaat van mensen die vasten en bidden. Want vasten alleen helpt ook niet. Hè? Als je alleen maar vast en verder doorgaat, is gewoon een wedstrijdje niet eten. En dan zeggen mensen, ja, daar val ik mooi vanaf. Ja, dat is ook niet het doel. Vasten hoort bij een geestelijke activiteit en die hoort bij bidden, die hoort bij gericht zijn op God, die hoort bij verootmoedigen voor God, het leven in de geest met God. En dat is wat Jezus zegt, laat het niet aan de mensen zien, maar doe het in je binnenkamer, laat het voor God zien. En wat God in het verborgene ziet, zal hij in het openbaar vergelden. Er zit een zegen aan vast, een belofte ook. Zie het weer, Gods belofte zit eraan vast en als God iets belooft, zal hij het ook doen. Als wij maar komen oprecht en eerlijk. Israël moest dat leren hier in dit gedeelte. En dan gaat het door. Is dit dan niet het vaste wat ik verkies? Het vaste waarvan ik zeg, zegt God, dat het goed is. En dan noemt hij een aantal dingen op en ik ga daar ongetwijfeld op een later moment nog weer terugkomen, dieper op in. Maar hij noemt daar dus niet het neerliggen in zak en as en je neerbuigen als een riet. Nee, hij zegt, nee, als je dan vast, dit hoort er ook bij. Dat je de boeien van goddeloosheid losmaakt. Dat je de banden van het juk ontbindt. Dat je de onderdrukte vrij laat heen gaan. Dat je elk juk breekt. Dat zijn de geestelijke activiteiten die je kunt hebben. Waarin je anderen mag vrijzetten, de dingen waarin ze vastzitten. En dan is er ook nog, is dit niet het vaste dat u uw brood deelt met wie honger lijdt. Als je ziet dat iemand honger lijdt, hoe makkelijk is het te zeggen, ja weet je, ik ben nu heilig, ik ben aan het vasten, moet je mij eens kijken, je honger hebt, ja jammer, ga ook maar vasten, oh, dat doe je al. Dat werkt niet. Dat je je brood deelt met wie honger lijdt. Dat je naar die ander omziet. Dat als je de ellendige, de ontheemde, mensen die geen thuis hebben, dat je die een thuis gaat bieden. Hoeveel uitdagingen liggen daar voor ons als kerk zijnde in Nederland? Met al de mensen die ontheemd zijn. Soms denk ik wel eens, we hoeven niet eens met de zending in. Het zendingsveld komt zo naar ons toe. Kunnen we er voor hen zijn? Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt. Dan zullen we niet heel gauw naakten door gauw daarheen zien lopen, denk ik. Maar als je ziet, iemand heeft het nodig, dat je hem kleedt. Weet je, het zijn deze dingen die God zegt. Als je vast met een hart inwendig gericht op mij, doe dat dan, maar tegelijkertijd heb dan dezelfde blikrichting als ik ook heb. Namelijk naar diegenen die vastzitten, die gevangen zitten en die ik vrij wil maken. Dat ik naar degenen die armoede kennen, degenen die dat nodig hebben, dat ze het ontvangen. Want als jij het hen geeft, dan geef ik het als het ware door jou heen naar hen toe. Want dan ga je doen op een manier zoals ik het ook doe. Dat is waarom Jezus kwam. Jezus keek altijd naar degene die God nodig hadden. Hij zei, ik ben eigenlijk gekomen voor hen die ziek zijn. Want alleen zij die ziek zijn, hebben een dokter nodig. Ik ben gekomen voor hen die werkelijk weten, ik red het niet meer. En dan kijkt hij met een bewogenheid. En dan die bewogenheid en die liefde, die kenmerken zijn wandel op aarde. En dan gaat hij de weg naar het kruis. En dan sterft hij aan dat kruis. En dan zegt hij uiteindelijk, maar dit is waarvoor ik gekomen ben. Het is volbracht. Het is volbracht. Het is volbracht. En dan zijn er zoveel beloften. Beloften die gaan over de mensen zelf die zo daar zijn. En God zegt, ik zal jullie terug laten keren. Maar God zegt ook, en ik zal ervoor zorgen dat jullie degene zijn die de muren gaan herbouwen. En jullie niet alleen, maar ook jullie nageslacht zullen de bressen gaan herstellen die in de muren geslagen zijn. Dat kun je heel letterlijk opvatten hier. Als zijnde, je zult teruggaan naar Jeruzalem. De muren zullen gebouwd worden. Mijn huis zal opnieuw gebouwd worden. Mijn heerlijkheid zal in jullie midden zijn. Maar het kan ook heel geestelijk zijn. En dat kunnen wij ook zo opvatten. Dat als je kijkt naar de gemeente, niet deze gemeente per se, maar gewoon in zijn volle breedte. Als wij willen gaan leven op een manier zoals God het van ons vraagt, met onze hartsgesteldheid, gericht naar Hem, in de wetenschap dat wij alles van Hem verlangen, maar ook van Hem verwachten, dat wij het zelf niet kunnen, maar dat wij ons onderwerpen aan Hem. Op dat moment en op die manier ook gaan vasten en bidden en weten, Heer, maar dit is waarvoor wij komen. En wij komen omdat mensen ziek zijn. En wij komen omdat het soms moeilijk is. En wij komen omdat mensen eenzaam zijn. En wij komen omdat mensen worstelen met financiën. En wij komen, we kunnen soms dingen doen, maar we zijn in alles afhankelijk van U. Op dat moment, zegt God, zullen de bressen die er ook in de muren van de gemeente zijn geslagen, zullen gedicht worden. En jullie zullen genoemd worden herstellers van die bressen, herstellers van muren, herstellers en bouwers van datgene wat God wil bouwen door ons heen in de geest, zodat zijn gemeente steeds meer gaat worden zoals Hij het bedoeld heeft. Steeds meer gaan lijken op Hem. In hoe we praten met elkaar. In hoe we omgaan met elkaar. In hoe we praten over elkaar. Dat we zegenend spreken over die ander in plaats van vol kritiek. Of heb je dat al gezien? Dat moet toch eigenlijk niet kunnen. Zegen elkaar. Bid voor elkaar. En als je iets te zeggen hebt, ga naar iemand toe. En zeg het in liefde. Joh, dit heb ik gezien. Ik heb gezien dat je hiermee worstelt. En kan ik je ergens mee helpen? Dat is wat anders dan het opgeven vingertje. Nee, dat is de uitgestoken hand. Ik zie dat je worstelt. Kan ik je helpen? Kan ik er voor je zijn? Dat is hoe Jezus was. Dat is wat Israël mocht leren. Dat is wat wij mogen leren. Dat is ook waarom wij het avondmaal kunnen vieren. Omdat er iemand was, de Zoon van God, die als het ware de woorden van God tot ons sprak. Zodat de woorden van God ons zouden voeden. In plaats van alleen maar eten en drinken van deze aarde. Dat we gevoed door Gods woord en geleid door Gods geest, dat we zo op deze aarde mogen wandelen en Jezus mogen verheerlijken te midden van een wereld die Jezus nog niet kent, maar die wel smacht naar het kennen van Hem, zonder dat ze het soms weten. Ze smachten naar echte, oprechte, eerlijke liefde, veiligheid. Echte, oprecht familie zijn van zoon en dochters van de Allerhoogste God. Op die manier mogen wij het avondmaal vieren en mogen we gedenken en geloven dat het bloed van Jezus en het lichaam van Jezus werd gegeven tot een volkomen verzoening van alles wat wij gedaan hebben. Al onze zonden. En dat we daarom mogen zijn aan het hart van de Vader. Dat we daarom dat geestelijke leven mogen leven. Geestelijk leven, waar vasten een hulpmiddel bij is. Vasten is geen doel in zichzelf. Vasten is een hulpmiddel om je te brengen in dat geestelijke leven. Zoals God het heeft bedoeld. God is zo goed. Als er iets is wat ik constant op mijn hart heb en waar ik altijd over zal blijven spreken, dan is het over het feit dat God altijd goed is. Altijd. Dat we dat mogen vertrouwen.